Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, en dan beginnen we te lezen vanaf vers 12. Romeinen 8, vanaf vers 12, daar staat het volgende geschreven. Derhalve broeders zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat het nu toe de ganse schepping en al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. De schepping is in barensnood. Dat is het onderwerp van deze morgen. In de profeet Habakuk staat het volgende, Habakuk 2 vers 4. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Het bijzondere is dat die profeet Habakuk in 3 Bijbelboeken in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Romeinen 1 vers 17, daar gaat het over de rechtvaardige. Vervolgens in de brief aan de Galaten, Galaten 2 vers 16, wat het leven laat zien van de christen. En in de derde tekst die daarover spreekt is Hebreeën 10 vers 38 en de brief aan de Hebreeën gaat over het geloof, door het geloof. Als we eerst even kijken naar de indeling van een brief, dat is altijd goed want we zoomen gelijk in op een onderdeel, maar vaak gaat het erom om even het geheel te zien voor het begrip van deze brief. De brief aan de Romeinen is een zeer bijzondere brief. De eerste 8 hoofdstukken gaan over het geloof. Als eerste, en daar wordt heel duidelijk gemaakt in de eerste 3 hoofdstukken, dat de mens zondaar is. De zonde die heerst vanaf het moment dat Adam at van de verboden vrucht, van de boom der kennis van goed en kwaad. En er wordt zo'n complete diagnose gegeven van dat iedereen zondaar is. Vervolgens hoofdstuk 4 gaat over de verlossing. En hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 8 gaat over de heiliging, waar we vanmorgen een gedeelte van hebben gelezen. En je kunt zeggen van dat is leerstellig. En je zou eigenlijk heel simpel kunnen zeggen, dat is het normale christelijke leven. Als je wilt weten, hoe moet je nu als christen leven? Lees deze hoofdstukken. Leer ze uit je hoofd, dat het in je hart is. Want daar wordt duidelijk gemaakt wie jij als christen bent. Vervolgens hoofdstuk 9 tot 11 gaat over Israëls verleden, heden en toekomst. En de hoofdstukken 12 tot 16, de praktijk van jouw christenleven. Hoe wandel je nu als christen in dit leven? Een heel bijzondere opbouw heeft deze brief. Er wordt volledig afgerekend, zou je kunnen zeggen, in de eerste hoofdstukken met het menselijk kunnen. Vandaag aan de dag is het eigen ik norm. Wordt de kinderen al op school geleerd, het eerste woordje wat ze leren is ik. Maar Gods woord maakt duidelijk dat ieder mens heeft gezondigd, zoals staat in Romeinen 3 vers 23 en 24. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. De mens vanaf zijn geboorte heeft een zonde natuur. Het enige wat een mens dus kan, is zondigen van nature. In Adam, want we zijn allemaal geboren door Adam, hebben we allemaal gezondigd. Maar dat is niet het hele verhaal, gelukkig. Daar is het niet bij gebleven. Want, als we Romeinen 5 vers 1 en 2 lezen, daar staat vervolgens dat wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Door het geloof in de persoon van de Heere Jezus Christus wordt je gerechtvaardigd. En als je dan vervolgens uitkomt bij hoofdstuk 8, dan is daar het schitterende vers in vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling meer. De mens die zondig is, wordt gerechtvaardigd door het geloof in de Heere Jezus Christus. En vervolgens, geen veroordeling als we in Christus Jezus zijn. Wat een geweldige verandering kan er plaatsvinden in het leven van de mens. Gaat dit vanzelf? 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Wat is er dan gebeurd in het leven van iemand? Want hoe wordt je nieuwe schepping? Is dat iets wat je zelf kunt doen? Nee. Dat kan alleen maar op grond van geloof in de persoon van de Heere Jezus Christus. Want als je daarover na gaat denken, hè, een nieuwe schepping. Dat is nogal wat. We noemen dat, we zijn wederom geboren. Ben jij wederom geboren? Weet je dat? Is dat een zekerheid in jouw leven? Romeinen 8, vers 20 tot 22 hebben we gelezen. Want er staat, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de willen van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Een paar keer per jaar mag ik een column schrijven in de Nieuwe Oostellingwerver. U hebt het ook kunnen lezen in het gemeenteblad. Dus daar heb ik proberen duidelijk te maken van de schepping is in barensnood. Dat er veel gesproken wordt over de toestand van deze aarde en dat we van alles en nog wat moeten doen. Maar in al die commentaren en al die verhalen hoor je niets over wie de schepper is. Vervolgens kwam daar iemand die daarop gaat reageren. En ik zou zeggen, lees het even rustig. dan kun je zien hoe daarop gereageerd wordt. En ja, eigenlijk, als je het heel simpel even samenvat, dan is daar de wetenschap die daarvoor in de plaats wordt gesteld van geloof. Ik zal even wachten tot iedereen het gelezen heeft. Dan, Maar we gaan even verder, want als je praat over wetenschap, dan geef ik u nu een... Dan gaan we een natuurkundeles even doen. Gaan we het hebben over de tweede wet van de thermodynamica. We zeggen van, nou, wat is dat voor een ingewikkeld verhaal? Want wat betekent dat? Het woord thermo betekent hitte of warmte en dynamica, kracht of vermogen. De wetten van de thermodynamica zijn dus wetten die betrekking hebben op de warmtekracht. Dit zijn, voor zover we kunnen vaststellen, absolute wetten. Alle dingen in het waarneembaar universum gehoorzamen de wetten van de thermodynamica. En dan de tweede wet van de thermodynamica in het begin. Die tweede wet van de thermodynamica heeft enorme implicaties. Het universum, de schepping, verliest voortdurend bruikbare energie die nooit meer wordt toegevoegd. We kunnen hieruit logischerwijs concluderen dat het universum niet eeuwig is. Het universum had een eindig begin. Het was het moment waarop het heelal een entropie van nul had. Zijn hoogst mogelijke geordende toestand. Net als een opwindbare mechanische klok loopt het universum langzaam ten einde. Alsof het op een bepaald moment volledig opgewonden was en sindsdien de beschikbare energie geleidelijk verbruikt. Nou, daar komt een prachtige vraag bij. Wie heeft die klok opgewonden? Want als we wetenschappers aanhoren, dan krijg je een verhaal van een grote knal, dat alles ontstaan is daardoor, en dat langzaam maar zeker alles beter wordt. Maar schijnbaar zijn die wetenschappers niet op de hoogte van deze wetmatigheid, dat niet alles beter wordt, maar dat God in het begin de hemel en de aarde heeft geschapen, zoals we kunnen lezen in Genesis 1 vers 1, in de begin schiep God de hemel en de aarde, en dat de aarde vergankelijk is. Dus het is niet de evolutie, maar het is de devaluatie. We zullen daar zo verder bij stilstaan, dat we zullen zien de dingen die in het begin er waren, dat die totaal zijn veranderd. Maar dat het nooit beter is geworden. Altijd is daar een devaluatie. En de mens denkt wel dat hij ontzettend slim is geworden, maar die slimheid zit hem vaak niet in dat men wil gehoorzamen in datgene wat de Heer ons duidelijk maakt. Want als we Genesis 1 vers 1 gaan kijken, wie is nu werkelijk eigenlijk de schepper? Daar komen we in Johannes 1 vers 1 tot 3. Daar staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden. En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. De mens Adam is door de Heere God geschapen. Heel duidelijk met de bedoeling. Want als je geschapen bent, betekent dat je verantwoording schuldig bent aan je schepper, aan je maker. Maar wat is er gebeurd? Dat lezen we in Genesis 5 vers 28 en 29. Toen Lamech 180 jaar geleefd had. Ik denk niet dat hier iemand 180 jaar is. Nee. Kun je nagaan, hè? 180 jaar. En dat is nou niet eens de oudste die genoemd wordt. Verwekte hij een zoon en gaf hem de naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op deze aardbodem die de Heere vervloekt heeft. Er rust een vloek op deze aarde. De mens heeft gezondigd. En wat was zo bijzonder in die tijd, we gaan het even lezen in Genesis 6. Lezen we in vers 1 tot en met vers 9 om even het verband te zien waarin het geschreven staat. Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich eruit vrouwen wie zich maar verkozen. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden, dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de Heere zag dat de boosheid der mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Hier wordt echt een hele vreemde geschiedenis beschreven. Wat gaat over reuzen. Maar als eerste moet je even kijken van waar komen die nu vandaan. Want er wordt gesproken over de zonen Gods. Daar gaan we zo verder even bij stilstaan wie die zonen van God zijn. Laat ik me gewoon gelijk zeggen van dat waren engelen die woonden in de hemel. Engelen die in de hemel woonden, die keken naar beneden om zo maar te zeggen, keken naar de aarde. En ze zagen daar de vrouwen, de dochters van de mensen, dat ze schoon waren. En wat is er vervolgens gebeurd? Ze zijn uit de hemel weggegaan, op aarde gekomen. Hun heerlijkheid hebben ze opgegeven. En hetgeen wat geboren werd, want daar gaat het om. Daar hebben we de vertaling reuzen, maar in het Hebreeuws staat het woord nephilim. In de Septuaginta wordt het vertaald met giganten. Dat is een heel vreemd gebeuren. Wat moet je je voorstellen? Hemelse wezens doen iets met de mens. Wat komt daaruit tevoorschijn? Dat is een kruising, om dat zo maar te zeggen, met het hemelse en het aardse. Je noemt dat een hybride. Hybride mens. Het was de die kwamen voort uit de ongeoorloofde omgang tussen de boze engelen en de menselijke vrouwen in de periode voor de zondvloed. Ze waren half mens, half engel. En de zondvloed, er is niet voor niets dat die zondvloed op deze aarde is gekomen. Want al die wezens die er waren, die moesten van de aarde verwijderd worden. En dan moet je bij bedenken, een engel kan niet sterven. Zijn lichaam wel, maar in wezen zijn geest is eeuwig. Ze hebben zich verspreid over de hele aarde. En later, want dat hebben we gelezen, ze waren net toen, maar ook daarna, na de zondvloed, zijn ze gekomen. En ze hebben, ja, ze waren de grote tegenstanders van het volk Israël. En overal waar ze waren, hebben ze verwoestingen aangericht. En wat was hun streven? Aanbid de Satan. Wie waren nu die vaders hiervan? Daar gaan we even voor lezen naar Job. Het boek Job. Als eerste hoofdstuk 1. Vanaf vers 7. Vers 6 bedoel ik. En misschien goed om hier iets van te zeggen, dan kan ik het plaatje laten zien. Dit is een opgraving in een eiland geweest, vlakbij Los Angeles. En daar hebben ze een skelet gevonden. Vervolgens is daar een zekere L.A. Marsouli, heeft dat onderzocht, heeft daar een uitvoerige verslag, een boek over geschreven. Hij is een christenwetenschapper. En die kwam tot de conclusie dat dit de hoogte van dat skelet is, want je ziet het daar in verhouding. En als je dat dan rechtop zet, dan zie je dat hij dus echt een kop groter is, een keer zo groot dan, dan wij mensen, laat ik het zo maar zeggen. En dat was waarschijnlijk dus een Nephilim, die dus ook in Amerika gevonden is. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen, maar dan weet u even van wat de bedoeling van dit verhaal is. Dit is dus een feitelijkheid, hè? Dit is geen verzonnen verhaal of wat dan ook. Nee, dit is gewoon feitelijk wat er gevonden is in de grond. Het is een hele oude foto. Er is ook een museum daar en daar hebben ze het onderste stukje hebben ze daarvan afgeknipt. Dus hier is alleen de man graven. Om maar te verdonkeren manen van wat eigenlijk de werkelijke geschiedenis is van de mens. Want vaak wordt dit gewoon weggeredeneerd, want het is niet belangrijk, doet het niet toe. Nee, wij zullen, het is zo ontzettend belangrijk vanuit het standpunt van Gods woord om dit te zien en te snappen. Hier draait echt heel veel om. Dan kijk maar op de site van L.A. Marsouli, die is on the trail of the Nephilim, zoekt allemaal zaken die te maken hebben met deze wezens. En het is verbazingwekkend hoeveel daarvan bekend is. Hoeveel dingen er daarvan bekend zijn. Nog maar een paar jaar geleden, om dat nog gelijk ook even te noemen, is daar een reus gevonden, de reus van Cassandra, Cassandra noemen ze dat. Die was in, hoe heet dat land? Waar ze steeds aan het vechten zijn geweest. Daar waren ze in ieder geval. Daar zijn de Amerikanen zijn daar pas geleden zijn daar vertrokken. Maar die hebben daar jaren. Afghanistan, precies. Ik zat even daar te zoeken. Daar kwamen ze op een gegeven moment een gigantisch wezen tegen. Soldaten met mitrailleurs, et cetera. En het eerste wat die reus deed, die doodde een van die soldaten met een speer. En vervolgens werd hij door de mitrailleurs gedood. En dat lichaam is meegenomen. Allemaal verdonkere maand. Maar wat zou men nu gaan doen met het DNA van zo iemand? Want daar draait het om. De vermenging die er was tussen de engelen en de mensen had iets een uitwerking in het DNA. En daar is men op dit moment ontzettend mee bezig om het DNA van de mens te manipuleren. Denk maar aan hetgeen wat in Openbaring 13 staat. Dat je een teken op je hand of op je voorhoofd moet hebben. Doe je dat niet, dan kun je niet meer kopen of verkopen. Want wat gaat er dan gebeuren? Zodra dat je een tattoo krijgt op je hand, op je voorhoofd, wordt je lichaam een verandering, krijgt dat van DNA. En dat staat ook heel duidelijk van die mensen die dat doen, daar is geen bekering meer mogelijk. Simpelweg omdat ze geen mensen meer zijn. Nou, daar heb ik een heel verhaal verteld. We gaan naar Job. Want daar worden die zonen van God, daar gaat het mij nu even om, ook genoemd. Daar staat in vers 6 van Job 1. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar kom gij? En Satan antwoordde de Heere van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan, heb gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. En Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen heb gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij ook dan openlijk niet zal vaarwel zeggen. Als je het boek Job leest, dan wordt vaak gezegd, ja, het gaat over het lijden. Het gaat over het lijden. Maar wat is nu het werkelijke punt wat draait in het boek Job? Dat gaat van Hoe staat de mens ten opzichte van zijn schepper, van zijn maker? Want Job heeft heel veel redeneringen. Het boek staat er vol mee met allemaal verhalen. Job zegt, ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, maar zelfs al heb je niks verkeerd gedaan, hoe sta je ten opzichte van je schepper? Het bijzondere is dat in hoofdstuk 38 gaat de Heere zelf spreken. Als we daar vervolgens even naartoe gaan. Job 38. We gaan niet het hele hoofdstuk lezen. Een paar versen, vers 4 tot en met vers 7. Misschien wel mooi om vers 1 er toch even bij te lezen. Daar staat, toen antwoordde de Heere Job uit een storm en zeide, en dan vers 4, waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien ge inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren te samen juichten en al de zonen Gods jubelden. De zonen van God waren aanwezig bij de schepping. Geeft dus heel duidelijk aan, dit zijn engelen. En niet zomaar engelen, dit zijn zeer belangrijke engelen. Een aantal daarvan hebben een woonplaats verlaten, hebben het over gehad. Want we lezen dat ook na de zondvloed deze wezens tevoorschijn komen. Dat kunnen we lezen in Numeri 13 vers 33. Daar staat, toen die 12 verspieders naar het land Kanaan toegingen, ook zagen wij daar de reuzen. Enakieten, die tot reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Er is een plaatje gepubliceerd, al een hele tijd geleden, van zo'n wezen. Nou, je zult hem maar als buurman hebben. Die is niet een klein beetje groter, die is echt gigantisch groot. Hij ziet er ook niet echt vriendelijk uit, moet ik zeggen. Dus kun je nagaan, als zij dus daar in dat land Kanaan aankwamen en je komt zulke figuren tegen, dan denk je van ja, dat valt natuurlijk niet tegen te vechten. Die zijn vele malen sterker dan wij zijn. Als sprinkhanen waren ze in hun ogen. Dat is het Oude Testament. Die spreekt over die zonen van God. Maar wat hebben we nu gelezen in Romeinen 8 vers 19? Daar staat, want de schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Dit was trouwens geen zoon, hè? Dit was weer een nakomeling van die zoon. Wie worden daar nu eigenlijk mee bedoeld? Als we even teruggaan naar Romeinen 8. Dan lezen we daar in vers 14 en vers 15. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want ge hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar ge hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Degene die erkent dat hij een zondaar is en heeft gezondigd en vervolgens een gebed uitspreekt tot de hemelse Vader in de naam van de Heer Jezus, die krijgt inwoning van de Heilige Geest. Je bent dan op dat moment opnieuw geboren. Sterker nog, je bent een nieuwe schepping geworden. Adam is rechtstreeks door God geschapen. Wij zijn nakomelingen van Adam. Maar een ieder die de Heer Jezus toelaat in zijn leven, in zijn hart, die wordt een kind van God en die groeit op tot het zoonschap van God. Want dat staat zo prachtig in Johannes 14 vers 6. Dat de Heer Jezus zegt als de vraag gesteld wordt door Thomas, hoe weten we de weg? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zijn er vele wegen die naar God de Vader leiden? Zoals we in het spreekwoord zeggen, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar onze bestemming is niet Rome. Onze bestemming is het Vaderhuis met de vele woningen. Hij is de weg. En je kunt er nog bij zeggen, de enige weg. Want hij is ook de waarheid. Nou, en als je daarover na gaat denken, over de waarheid, hoeveel wordt er vandaag aan de dag wel niet verteld? Als je de berichtgeving om je heen zou volgen, wat wordt er tegen ons gezegd? Angst. Het gaat niet goed. We moeten dit, we moeten dat. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, één ding wat je moet wederom geboren worden. En het bijzondere is, je kunt het niet zelf. Het is het bewustzijn krijgen dat je een zondaar bent. En als je eerlijk bent naar jezelf. Ieder mens heeft een geweten. Dan weet dat je verkeerde dingen hebt gedaan. Er wordt vandaag de dag zo makkelijk overheen geredeneerd. Je mag al niet eens meer praten over de zonde, bij wijze van spreken. Maar dit is het fundament om te begrijpen dat wij het niet van onszelf kunnen. Wij kunnen nooit voldoen van nature aan datgene wat de schepper, de maker, de Heere Jezus van ons vraagt. En heel duidelijk ook, hè, niemand komt tot de Vader dan door mij. Je mag simpelweg dat gebed uitspreken. Jaren geleden heb ik dat gedaan. Want ik wist ook niet hoe het werkte. Van hoe doe je dat? Toen ik dat gehoord heb, want toen werd deze tekst voorgelezen, van Johannes 14 vers 6, en ik dacht van, nu snap ik het. En dat heb ik gedaan. En mijn leven is daardoor totaal veranderd. Niet dat ik ineens een andere kleur haar kreeg, wat dan ook, of een andere bril op had, om wat te noemen. Nee, van binnenuit werd het grote wonder gedaan, dat de Heilige Geest in mij kwam wonen. En als die ervaring die je meegemaakt hebt, die wil je iedereen vertellen. Maak een keuze voor de Heer Jezus. Het is het allerbeste leven wat je kunt leven. Leven hier op aarde. Maar er hoort dus wel bij dat je je zonden moet belijden. Zoals 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 zegt. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En ik wil er even heel sterk de nadruk op leggen. Alle zonde. Dus wat je ook hebt gedaan. Wat voor verkeerde dingen. En de mens kan heel wat verkeerde dingen doen. Hij, het bloed van de Heer Jezus, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan zou je zeggen, ja, maar dat is toch super simpel? Ja, dat is ook zo, maar je moet daar wel bij bedenken, wat heeft de Heere Jezus daar wel niet voor gedaan? Gods woord gaat altijd om de persoon van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus heeft zijn heerlijkheid die bij Vader had, heeft hij verlaten. Hij is mensen gelijk geworden. God geopenbaard in het vlees. Groot is het geheimenis, God geopenbaard in het vlees. En wat heeft hij allemaal meegemaakt hier op aarde? Alle mensen stonden te juichen zodra ze hem zagen. Ik hoor niks. Maar de Heer Jezus hoorde dat ook niet, want er stond niet te juichen. Het was alleen maar van, waar haalt hij dat vandaan? Hoe komt hij eraan? Wie is hij eigenlijk? En zelfs degene die met hem optrokken, de discipelen of de leerlingen, die bij hem waren, die begrepen het niet. Want op een gegeven moment begon de Heer Jezus te spreken, ik ga opstaan uit de dood. Ze snapten het niet. En op een gegeven moment was het zelfs dat het zo werd, dat ze zochten om de Heer Jezus te doden. Die rechtszittingen kun je volgen, zijn totaal 6 rechtszittingen geweest, voordat de Heer Jezus uiteindelijk overgeleverd werd om gekruisigd te worden. Maar daarvoor was al heel wat gebeurd. Ze hadden hem gegeezeld. Nou, ik weet niet of je weet wat een geeseling is, maar dan heb je een stok met een riempjes eraan, er zitten kleine steentjes in, en die slaan ze dan op je rug. En dat is niet zachtzinnig, werd door een Romeinse soldaat gedaan, die waren opgeleid om de mensen goed te pijnigen. De hele rug lag open. Er was een doornenkroon op zijn hoofd gezet, en vervolgens er nog een keer met een stok opgeslagen. Zijn hoofd drupte. Vervolgens staat er in Jesaja, ik heb mijn baard gegeven aan degene die hem uittrokken. Nou, degene die een baard hebben, niet zo heel veel, maar als het een beetje langer is, dan kun je er goed aan trekken. Maar als je dat dus extreem doet, betekent dat ook je hele onderste gedeelte van je gezicht open ligt. En als dat dan niet genoeg was, werd hij gespijkerd aan het kruis. Nagels werden geslagen door zijn hand en zijn voeten. Want dat is ook de betekenis, de letterlijke betekenis van het woord Yahweh. Zie de hand, zie de spijker. Elke keer als je de naam Here met hoofdletters leest, denk dan aan de persoon van de Heer Jezus Christus. Het heeft hem dus alles gekost om mogelijk te maken dat wij weer bij God de Vader mogen komen. En als je dat één keer gezien hebt, en dat gedaan hebt, en met hem leeft, wat staat ons dan wel niet te wachten nog? Daar wil ik dan mee afsluiten met vers 17 van de Romeinen 8. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, vers 18 nog even bijgelezen, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. We zijn erfgenamen geworden. Op het moment dat je wederom geboren bent geworden, behoort tot het lichaam van de Heer Jezus, dan ben je erfgenaam geworden. Nou, wanneer spreek je van een erfenis? Wat moet er dan gebeuren? Je kunt een mooi testament maken, een erfenis opmaken. Wanneer gaat het in? Wanneer heb je er iets aan? Precies, er moet iemand sterven. De Heer Jezus is gestorven. Het wonder is natuurlijk dat hij is opgestaan, maar hij is gestorven. Dus vandaar dat er recht is ook voor ons, dat we mogen delen in de, dat we erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Het werkelijke leven is bij hem. Hier op aarde is een tranendal. We hebben gelezen over Job, daar zou je nog veel meer over kunnen zeggen. Als je ziet wat hij allemaal wel niet moest meemaken in zijn leven. Alles werd hem afgenomen. Zijn kinderen, zijn bezittingen, zelfs zijn gezondheid. Uiteindelijk kwam het goed in het leven van Job. Maar wat kunnen wij allemaal wel niet meemaken in dit leven? Lijden, verdriet. Maar het bijzondere is, dat is dan het allerlaatste vers wat ik lees, dat is vers 19. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dus wie gaat al dit problemen van het milieu oplossen? Dat bent u. Omdat wij zonen van God zijn. Op het moment dat wij bekendgemaakt worden aan de wereld. Als we met de Heer Jezus terugkomen op aarde. Dan worden de zonen van God bekendgemaakt. En dan komt deze schepping weer terug in de staat zoals het was voor de zondvloed. Dan worden die mensen weer heel erg oud. Je zou wel zeggen reusachtig oud. Heel erg oud. Maar wat zal dat zijn? Dat wij geopenbaard gaan worden. En daar wacht alles op. Wat een toekomst is er voor ons die geloven in de persoon van de Heer Jezus Christus. Amen.